onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder valt in Psalm 45 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 16, waaruit wij het 19e tot en met het 31ste vers lezen. Ons zal worden voorgelezen uit Gods heilige getuigenis, Lucas 16, vanaf vers 19 tot en met vers 31.
En er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende, alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Lazarus is gelijks het kwade. En u wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats ter pijniging. Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeren. Tot zover.
Met de hulp des Heren hopen we deze avond met name te luisteren naar de boodschap zoals die klinkt in het laatste gedeelte van deze gelijkenis. Lucas 16 en daarvan de versen 27 tot en met 31. Onder deze versen schrijven wij: Gods geschreven woord is genoeg. Gods geschreven woord is genoeg. 2 gedachten. De eerste gedachte vindt u in de versen 27 tot en met 29, namelijk dat woord is Gods getuigenis, het woord waarin hij getuigt van de waarheid. En wij horen en hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En dan worden wij bepaald bij Gods getuigenis. In de tweede plaats horen wij in de versen 30 en 31 dat dat woord Gods middel is tot bekering en behoud van zondaren. Dus Gods middel tot bekering. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. We schrijven dus onder deze verzen: Gods geschreven woord is genoeg. Wij horen in de eerste plaats van Gods getuigenis, de wet en de profeten. En in de tweede plaats dat het Gods middel is tot bekering van zondaren en niet allerlei buitengewone zaken. Laat ons samen zoeken het aangezicht van de Heer om hem om zijn onmisbare zegen te smeken. Heer in de hemel, als wij deze avond hier in dit bedehuis rondom uw woord bijeengebracht zijn en bijeengekomen zijn en wij onze stem aanheffen om uw naam aan te roepen, o doe ons beseffen wie u bent, hoog verheven en in het heilige. Zo groot, Heere, dat uw woord getuigt: God is groot. En wij begrijpen het niet. Maar toch ook zegt datzelfde woord, ja, betuigt u het, dat u woont bij degene die verbroken van hart en verslagen van geest is. Die het beseft zo onwaardig te zijn ten overstaan van u. En toch zo verlegen geworden om u. En dat is toch een wonder, Heere. O Heere, doet ons beseffen, een wonder dat niemand van ons, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, kunnen missen. Terwijl we nog onderweg mogen zijn in het heden der genade. Maar dat we reizende zijn en wij weten niet hoe kort de reis nog zal duren. Naar de eeuwigheid en de ontmoeting met u. Heere, dat wij dan het woord des geloofs nog mogen horen prediken. Heere, dat u dat woord nog uit wilt laten dragen. En dat wij dan mogen bedenken wat tot onze eeuwige vrede dienen moet. Dat we ons zouden laten gezeggen, want het nee in het hart van die man, geschilderd in al zijn verlorenheid, in de buitenste duisternis, het nee dat hij zijn leven lang heeft uitgeleefd, hoewel op het erf van het verbond en behorend tot de zichtbare kerk en levend onder de middelen der genade. Datzelfde nee leeft in ons aller hart. Heere, het is onze natuur. Niet de natuur waarin u ons geschapen hebt, maar wel de natuur waarin wij gevallen zijn. Een natuur die ons van nature ook lief is, die wij niet wensen af te leggen, waarin wij zo blind en dwaas zijn, Heere. Al is het dat wij onder de middelen mogen leven, onder uw openbaring door het woord en de sacramenten. O, dan bidden wij u, wilt u toch in onze harten doordringen en binnendringen, ondanks allerhande tegenstand, waarmee wij onszelf aan uw woord onttrekken, waarmee wij uw woord zoeken te ondermijnen, waardoor wij ons, Heere, van die plaats zoeken te houden, waar we in onze verlorenheid voor u leren bukken en buigen. Niet omdat we weten dat het wel goed zal komen, maar in het diepe besef dat u naar recht moet verwerpen. En dat het toch het allergrootste wonder zal zijn, wanneer u nog in genade wilt omzien. En Heere, dat is het grootste wonder. U schiep hemel en aarde. U onderhoudt het tot op de dag van vandaag. U draagt het alles door uw eeuwige kracht. Heere, in uw woord staat geschreven, door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Dat geldt ook voor ons, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren. Want als u een ogenblik uw hand en bemoeienis uit ons leven zou wegtrekken, dan sterven wij en wij kunnen niet bestaan door eigen kracht en wil. O Heer, dan bidden wij u, leer ons dan, dat alhoewel wij zwaar en menigmaal tegen u hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, dat wij allen onze weg hebben verdorven, niet minder dan deze rijke man die u, Heer Jezus, ons schildert in deze gelijkenis. Dat alhoewel wij het hoogst tegen u hebben gedaan, dat u een gaarne vergevend God bent. En dat u in ieder die in zijn zonden en ellende tot u zich leert wenden, dat u ze zult ontvangen en dat u ze zult genade bewijzen. En Heere, dat is niet uit te rekenen, al hebben we 1000 maal gehoord. Al kunnen we het op de bladzijde van uw woord aanwijzen, al weten wij van anderen die van dat woord, van dat wonder hebben getuigd. Maar Heere, het is toch geen rekening, het is toch geen redenering. We hebben de doorleving ervan nodig en dan is donker zo donker. En dan maken wij geen licht. Maar Heere, daar maakt u toch het licht. Of zou u zo nog het licht willen doen opgaan in het leven van hen die in de duisternis, in de beleving van hun nood, ondreigen te komen. Wil u ze opzoeken die oprecht bekommerd zijn naar u vanwege hun zonden. En Heere, als we nog onbekommerd zijn, als we nog zorgeloos zijn, als we het allemaal zo goed weten en toch dat we onbekeerlijk doorleven. Of dat we misschien denken dat wanneer we de zaken goed voor ogen hebben en dat we daar toch een goed begrip van hebben, dat dat hetzelfde zou zijn als het te hebben beleefd. O, wil dan nog wakker schudden. Opdat het eens verloren mag zijn in ons leven. En wel zo verloren door u worden opgezocht en opgeraakt. Opgeraapt, Heere, dat we aangeraakt mogen worden door uw eeuwige zondaarsliefde, waartoe u uw enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, niet hebt gespaard, maar hebt overgegeven tot in het lijden van de hel, tot in het sterven van de eeuwige dood, tot in het dragen van uw ondraaglijke toorn. O Heere, zo bidden wij u, wilt u toch ook deze avond uw woord gebruiken in de krachtige werkingen van uw geest. En dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen zoals het die man heeft aangestaard met eeuwige veroordeling. De weg geweten, de weg aangezegd, in de waarheid onderwezen en toch verloren gegaan. O Heere, wij bidden u, bind het dan op onze harten nadat u ons kent, naar onze staat en toestand. En wil u dan nog geven, die wedergeboorte uit u, die waarachtige bekering tot u, en dat waarzaligmakend geloof, dat tot u, o Heer Jezus Christus, uitgaat om alleen door u, door uw gerechtigheid, door uw offerande, te worden zalig gemaakt. En Heere, dat allen die u vrezen en die daar iets van mogen verstaan, er meer van mogen leren verstaan. Van hoe grote dood en nood u hen hebt verlost en zult verlossen. En dat hun deel in u en met u, o Heer Jezus Christus, eeuwig vast en zeker is. En dat er mag gebeuren in dit leven, dat niets anders is dan een strijd en een woestijn. dat niets en niemand hen uit uw hand zal kunnen rukken en wegroven. Maar dat u bent gekomen om hen te geven overvloed en het leven. Heer, opdat ze ook vertroost mogen worden met uw woord. En de toepassing van uw Heilige Geest daarvan in het hart. Opdat ze bevestigd mogen worden buiten zichzelf. In uw Heer Jezus Christus en dat met het getuigenis van uw goddelijk woord. En Heere, als we dan vanavond in het bijzonder ook onze gaven mogen afzonderen voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting, wilt u ons ook geven dat werk met liefde te mogen dragen, dat het comité ook met toewijding van haar kracht zich daarvoor mag inzetten. Heere, niet omdat wij een mensenwerk roemen, maar omdat we iets mogen zien van uw werk, ook in de weg van de geschiedenis. En ook dat u ons een vertaling hebt willen schenken door geleerde en godvrezende mannen, waarin wij op het zuiverst uw stem mogen horen. En Heere, daar gaat het toch om. Waar velen zich bij vertalingen over zoveel zaken druk maken, maar dit zo vaak op de achtergrond is, als het al op de achtergrond is. Dat diepe verlangen om uw woord zo over te zetten, dat we als in onze eigen taal uw stem van het geïnspireerde woord mogen horen. En Heere, geef dat we daarom ook in dat besef zuinig mogen zijn met de Statenvertaling. In de diepe overtuiging dat het te midden van de vele vertalingen van daarna tot in onze dagen toe nog altijd de meest zuivere is. En dat er nog niet een betere is gekomen. En Heere, geef dan ook dat we er daarom aan vast mogen houden. Niet uit starheid, niet omdat we in het verleden leven, maar omdat we mogen beseffen wat u ons ook door de hand van de Dordtse vaderen hebt willen schenken. En Heere, dat we daar ook onze jeugd bij op mogen voeden, te midden van de verschillende kerken, waar we toch een gezamenlijke liefde mogen hebben tot deze vertaling, in het beseffen wat u ons daarin hebt geschonken en nog steeds schenkt. En Heere, daarin ook onze jongeren op het oog mogen hebben om hen daarbij te bewaren en niet af te dwalen naar allerhande anders, wat niet beter is. Heere, wil u ons dan ook maar vastmaken in uw eigen spreken. En dat wij ook daarom dit woord mogen liefhebben, omdat u het gebruikt tot waarachtige bekering, omdat u het gebruikt om tot inzicht in de waarheid van uw woord te brengen. Heere, omdat u het gebruikt door uw Heilige Geest om in al de waarheid te leiden. O Heere, wilt u dan de leden van het comité gedachtig zijn met de kerken die het mogen dragen? Wil u gedenken aan al de arbeid van de Gereformeerde Bijbelstichting? Ook als ze zich in mogen zetten voor de verspreiding van uw woord in de gevangenissen. Heere, onder de militairen. Als we denken aan al de arbeid die gedaan mag worden, ook in het buitenland, om in andere talen getrouwe overzettingen van uw woord, maar toch ook van geschreven boeken door uw knechten, die u veel genade en licht hebt gegeven om dat te mogen verspreiden, ook over het rond der aarde, opdat het zijn zegen zou mogen doen door uw werk. Heere, wij bidden u, schenk ook daarin saamhorigheid, te midden van alle verschillen en verscheidenheid, maar schenk ook een oprechte saamhorigheid, opdat we ons niet uiteen zouden laten jagen door van alles en nog wat, te midden van al zoveel verbrokkeling en zoveel verdeeldheid. O, geef dan, Heer, elkaar nog te mogen blijven vinden, ook rondom deze vertaling en rondom de geschiedenis die u daarin ook wil schrijven, onder ons land en volk dat in diep verval is, en een kerk, Heere, die in diep verval is. O, wij bidden u, verhef dan nog uw aangezicht over ons. En wil uw erfdeel in ons land gedachtig zijn. En nog onder ons werken door uw woord en door uw geest, opdat uw koninkrijk komen. Heer, het gaat toch niet om onze kerk. En het gaat toch niet om onze naam. Geef dat dat oprecht mag zijn. Met alle liefde tot het kerkgenootschap waarin u ons een plaats hebt gegeven. Maar Heere, dat het toch ten diepste zou mogen gaan om die ene kerk. En om daar nou een levend lidmaat van te mogen zijn. Heere, beseffen dat wij van alle dingen in ons leven aan u verantwoording hebben af te leggen. Maar ook in dat diepe besef dat er maar één kerk is die zalig wordt. En dat er maar één zaak is waardoor wij tot die kerk behoren. En dat is toch het levendmakende, Christus inlijvende, van Adam afsnijdende werk van uw Heilige Geest. Om u, o Heer Jezus Christus, en dat naar het eeuwig welbehagen. O Heere, wij bidden u, wees dan in ons midden. En wilt u de boze schelden. En geven dat wij uit uw hand nog een ordelijk en stichtelijk bijeen zijn mogen ontvangen. Draag uw woord nog in onze harten. Tot roem van uw grote naam. En dat kan nooit om iets van ons. Want als u ons doet naar onze zonde, wie zou voor u bestaan? Dan kan het GBS niet bestaan. Heren, dan kan geen kerk bestaan. Dan kan geen mens bestaan. Och, wij bidden u. Zie ons aan alleen vanwege hem. Die toch nog steeds dienende is voor uw aangezicht in de staat der heerlijkheid. In wiens voorbeden alles besloten ligt en waar alles aan verbonden is en waar alles van afhankelijk is. Heere, hoor ons toch, om die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Laten wij met elkaar ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 119... En daarvan het 6e, het 9e en ook het 65e vers. Psalm 119. En daarvan het 6e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Het 9e, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En ook het 65e, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik mag ook nog mededelen, ben ik eigenlijk zo straks vergeten, dat er geen livestream is vanavond. En dat de collecte straks bij de uitgang is, u begrijpt, voor de Gereformeerde Bijbelstichting. Wij gaan zingen Psalm 119, vers 6, 9 en 65. Thank you. Geliefde, dat is toch een hele aangrijpende werkelijkheid. Eeuwige nacht. Het laatste wat we hebben gezongen, op Psalm 119, vers 65. Een eeuwige nacht zou waren. En als we dan denken aan de tekst van vanavond, dan is dat ook de plaats waar we beginnen. Immers, wij lezen van die rijke man die gemakkelijk geleefd heeft, die een goed leven op aarde heeft gehad, dat hij zijn ogen opsloeg in de hel. En schrikken wij daar nog wel eens van? De Bijbel gaat over hemel en hel. Over uit genade behouden worden en door eigen schuld naar Gods rechtvaardig recht verloren gaan. Over twee plaatsen waar heel de mensheid zal verblijven. De een in de eeuwige gemeenschap met God en de ander onder de eeuwig durende toren van God. Als wij dan lezen aan het begin van de tekst deze avond, en hij, die rijke man, wiens eerste bede is afgewezen, en hij moet er nog achterkomen dat op de plaats waar hij terechtgekomen is geen enkele bede meer verhoord wordt. Het is niet meer de plaats om te bidden. Het is alleen nog een plaats om te ontvangen wat wij naar recht ons als schatten in dit leven vergaderd hebben. En hij zeide: ik bid u dan. De Heer Jezus die stelt ons die rijke man in de buitenste duisternis voor. Hij is als een goddeloze verloren gegaan. En in die eeuwige vlam die dus nooit meer dooft, die ook niet minder wordt, lijdt hij smarten. Hij heeft dorst. Hij heeft gesmeekt om ontferming. Maar op die plaats ontfermt de Heere zich niet meer. Heeft ons dat wel eens op de knieën gebracht? Om de Heere te smeken, ons de ogen te openen voor datgene wat wij in onze gereformeerde belijdenis allicht van harte toestemmen. Maar wat wellicht voor ons nog gesloten gebleven is. Bent u er wel eens van geschrokken? Heeft het u wel eens, ons wel eens, verontrust? Beseffen wij wat de ernst is van mens te zijn. En wat de ernst is om als mens op deze aarde te leven. Geloven wij wat het woord van God ons onderwijst? Want deze man was er ook in onderwezen. In heel de gelijkenis staat niet dat deze man niet naar de synagoge ging op zaterdag. Er staat niet dat hij ongehoorzaam was om op die grote feestdagen, die 3 maal per jaar, de gang naar Jeruzalem te maken. Er staat nergens dat hij niet godsdienstig geleefd heeft, hoewel hij goddeloos gestorven is. Maar we kunnen als een zeer godsdienstig mens, nochtans onbekeerd, als een goddeloze sterven. En dan in ons leven nog nooit een goddeloze voor God geworden. Het misschien wel toegestemd. Wie zal zeggen of deze man het niet heeft toegestemd
dat ik met de leer der waarheid oneens zou zijn geweest, al heeft hij er niet naar gehandeld. Maar laten we dan de spiegel voor houden in dit gedeelte. U wel, ik wel, wij. Hebben wij het wel gehoord? Als we zo David hebben mogen meezingen als het ware. In Psalm 119. Is het dan met diepe ontroering geweest dat we het hebben mogen belijden als David. O Heere, als dat woord toch voor mij gesloten was gebleven vanwege de boosheid en de hardigheid van mijn hart, vanwege mijn verduisterd verstand, vanwege mijn eigen wijsheid, vanwege al mijn tegenspreken en beter weten dan u, vanwege die heel die geneigdheid om het woord van de Heere altijd maar weer zo aan te passen dat een ander wel geschoten en geraakt wordt, maar ik niet. Heere, wat is het dat u mij hebt wakker geschud, opdat ik door de glans van dat woord, door het lichten van dat woord, door de verlichtende werking van uw Heilige Geest, die dat woord opende voor mij, niet met open ogen over die brede weg in het eeuwig verderf zou neerstorten, net als deze man. Wat onderscheidt ons van deze rijken? Misschien geld en goed. Maar is er meer wat ons van hem onderscheidt? Een werk van God in ons leven. Die wonderlijke opzoekende zondaarsliefde, waardoor het woord voor ons openging en wij dat woord zo lief hebben gekregen. En het zo'n wonder is dat de Heere dat woord ook tot ons heeft gezonden. En mag ik er toch wel vanavond in het bijzonder bij stilstaan. Dat de Heere ons de stem van hem wil laten horen uit een vertaling die zo nauw en zorgvuldig aansluit op het geïnspireerde woord, op zijn woord dat met goddelijk gezag is bekleed. Hebt u zijn stem gehoord? Dat was de diepste wens van onze vaderen met de Statenvertaling, met alles wat zij daarvan vonden en voorstonden. Maar het was hun verlangen en hun gebed dat die vertaling zo werkelijk zou mogen zijn dat wij in onze eigen taal Gods stem zouden horen. Is die stem doorgedrongen in ons leven? Deze man zegt: ik bid u, en het was te laat. Maar hebben wij leren bidden door de prediking van dit woord, zoals eens Paulus heeft leren bidden, toen God hem halverwege kwam, toen God hem ging stilzetten, toen God hem te sterk werd, toen de Heer hem ging overtuigen en overbuigen, en die op zijn knieën terecht kwam in het diepe besef dat hij tegen God had gezondigd en met al zijn godsdienst God nog nooit had kunnen behagen. Met alles wat hij wist door het onderzoeken der schriften en het onderwezen te zijn aan de voeten van Gamaliel. Maar nog geheel en al blind in de wegen van de Heer. Geen godskennis had. Geen zelfkennis had. En geen levende en rechte kennis aan de Christus der schriften had. En hij als een verlorene leerde roepen: wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere Ananias mag wijzen dat er daar nou in de rechte straat één was die voor het eerst in zijn leven leerde bidden als een verloren zondaar in zijn veroordeling, in de duisternis van zijn godsgemis. Hebben wij leren bidden door de toepassing van het gepredikte woord of het gelezen woord? En dat de nood van de verloren zondaar, mijn nood, is geworden. Deze man kende daar niks van in zijn leven. Hij bidt wel hier te laat, ongegrond en zonder verhoor te worden. Maar wij leven nog in het heden der genade. Wij mogen nog zijn op die plaats waar het woord des Heren uitgaat in al haar ernst en welmenendheid. Opdat we ons zouden bekeren en in het heden der genade zouden leren smeken om genade. En wie bidt om genade? Een verloren zondaar. Ja, een zondaar die weet dat hij verloren is. Die beseft dat hij tegen God heeft gezondigd. Die het doorleeft. Dat hij niets heeft om mee voor God te komen. Dat al wat van hem is, verwerpelijk is. Waarom hij in schaamte over de schande van zijn leven zijn hoofd leert buigen. Om te smeken. Hoe vaak heeft de Heer het leren nabidden? Heeft hij het ons geleerd? O God, wees mij de zondaar genadig. U kent het gebed wel, hoe vaak wordt het aangehaald. Maar kent u het ook? Kennen wij het ook werkelijk? Want nu is het de tijd om het te leren. Nu is het de tijd dat verloren zondaren genade kunnen ontvangen. Nu is het de tijd dat Christus ons nog verkondigd wordt dat alhoewel wij zwaar en menigmaal tegen de drie enige God hebben gezondigd, hem op het hoogst hebben misdaan en zijn toorn gaande gemaakt. Maar dat hij te midden daarvan in zijn toorn nog des ontfermen gedenkt en laat verkondigen aan ons die de hel verdienen. Niet minder dan deze man die er al lag. Dat hij ons laat verkondigen dat er één is die door de hel is gegaan. Die de smarten van die vlam kent meer dan wie ook die verloren is gegaan. Want deze man, met al die anderen in die plaatsen die daar komen zullen, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun ongeloof, vanwege hun onbekeerlijkheid. Deze man is en komt nooit aan het eind van het helse lijden. Dat houdt nooit op. Zoals iemand zei, de hel heeft wel een ingang, maar geen uitgang. Christus is die hel als het ware ingegaan. Toen hij zich in het bijzonder op Golgotha liet kruisigen. En tussen hemel en aarde liet hangen. Om daar de ondraaglijke toren van God te dragen. En hij in die buitenste duisternis van drie eeuwigheidsuren. Dorst heeft geleden. Naar de gemeenschap met God. En in die drie uren tijds. Het helse lijden dat onuitblusselijke vuur heeft gedragen en uit en doorgedragen. Opdat voor degenen die van Christus zijn. Er geen verdoemenis. Maar dan ook niets meer daarvan. Zou overblijven. Waar reizen wij naartoe? En welke plaats mag het woord des Heren in ons leven innemen? Bovenal in ons hart. Ik bid u. Bid u. Ik bid u, Vader. De Heer Jezus tekent ons dus in deze gelijkenis, of zo las ik ergens, is het een geschiedenis. Ik geloof ook dat het geschiedenis is. Dit is al de eeuwen door geschied. En het geschiedt nog in onze dagen. dat kinderen des verbonds met een gedoopt voorhoofd levend op het erf van het verbond, behorend tot de zichtbare kerk, welke naam er maar op mag staan, verloren gaan. En op die allerontzaglijkste plaats terechtkomen. Een gelijkenis waardoor de Heer Jezus onderwijst wat nog steeds geschiedt. Ik bid u dan, Vader, dat gij hem, dat is Lazarus, zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broers. Met Henry die schrijft bij dit gedeelte. Aan de ene kant lijkt het erop dat deze man medelijden krijgt met zijn broers. Hij wil niet dat ze op die plaats van de pijniging komen zoals hij daar is. En daarom vraagt hij, smeekt hij, bidt hij, pleit hij bij Abraham. Om Lazarus, die er dan maar goed genoeg voor moet zijn, hoewel hij hem al de dagen van zijn leven dat hij aan zijn poort lag heeft geminacht, over hem heen is gestapt, zelfs de kruimeltjes van de tafel niet gegund heeft. Niets gegund heeft voor de tijd dat hij nu maar zo goed moet zijn om het brood des levens uit te delen met het oog op de eeuwigheid, het eeuwig behoud van zijn broers. Weet u, het was te laat. We mogen er best een les uit trekken, zoals met Henry het voorstelt, aan de ene kant. Bidden wij voor man, vrouw, vader, moeder, voor kinderen, kindskinderen, de kinderen die zondags, de jongere mensen, die zondags bij ons in de bank zitten, die tot de gemeente behoren waar we samenkomen. Bidden wij voor de gemeente, dragen wij ze op ons hart, maar denk ook aan de buren die misschien niet naar de kerk gaan of heel ergens anders naar de kerk gaan, die misschien een heel andere leer aanhangen of de zondag gebruiken als een vrije recreatiedag. Hebben wij medelijden met onze, wat we toch wel eens zo uitdrukken, medereizigers naar de eeuwigheid, ja de nimmer eindigende eeuwigheid? Is er in ons hart liefde tot hen en bewogenheid om ze te waarschuwen op gepaste wijze? En daarom nooit vanuit de hoogte, maar altijd vanuit de diepte. En weet u wat uit de diepte opkomt? De liefde komt uit de diepte op. De ootmoed komt uit de diepte op. Het waarachtige medelijden komt uit de diepte op. Medelijden met een onsterfelijke ziel. Maar we moeten maar eerlijk zijn. Wat kunnen wij mensen, zelfs de liefsten van ons, wat kunnen wij ze gemakkelijk over hebben voor de eeuwige duisternis, of niet? Hoe denken aan die ouderling die eens zei, dominee, als mijn kinderen moesten zalig worden op grond van mijn bidden voor hen, dan zouden ze voor eeuwig verloren gaan. En dat zei hij niet gemakkelijk. Maar die man die wist van worstelingen aan de troon der genade, ook voor zijn eigen vlees en bloed. Maar hij had ook wel geleerd hoe gebrekkig en hoe vol zwakheid hij daarin was. Moeten we daar niet gedurig in opgescherpt worden? Hangt het van ons bidden af? Mag ik een andere vraag stellen? Zou het buiten het bidden omgaan? Zeker. Als wij op ons bidden steunen, dan zijn we nog arm. Want ons bidden zal ons niet redden. Nog onze naaste. Maar als wij in dat bidden mogen steunen op hem, die volmaakt bidt aan de rechterhand des vaders, mogen rusten in zijn volbrachte werk, mogen beseffen dat het van zijn voorbeden afhangt, dan zal het gaan. om zo te bidden. Niet in eigen kracht, niet door eigen wijsheid, maar door de geest des geloofs, ziende op die overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus alleen. Ik bid u, ik zei aan de ene kant, zeg Matthew Henry, zal hij dat wellicht, heeft de Heer Jezus dat zo voor willen stellen, gedaan uit ontferming over zijn naaste, liefde. Anderzijds moeten we zeggen, in de hel is niemand die de ander lief heeft. In de hel is alleen maar egoïsme. In de hel is alleen maar eigenliefde. Daarom zegt diezelfde Matthew Henry, aan de andere kant moeten we wellicht eraan denken dat deze man vooral zijn broers daar niet wilde hebben, omdat het zijn lijden zou verzwaren. Want zijn broers zouden eeuwig tegen hem moeten getuigen. Je hebt ons nooit gewaarschuwd. Je hebt in je leven niet het voorbeeld voorgeleefd van een die beseft dat het naar de eeuwigheid gaat. En dat God in zijn woord heeft gezegd dat er een eeuwig leven, maar ook een eeuwig sterven is. U hebt ons nooit gezegd dat er staat in Jesaja 3. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal, dat zij de vruchten hunner werken zullen eten. En wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. U bent ons voorgegaan in een leven van denken aan uzelf. Leven naar de goederen die u hebt. De armen hebt u veracht. En daarin hebt u het woord des Heeren veracht. En daarin hebt u ons voorgeleefd. Hoe is ons leven, geliefden? Wat leven wij voor? Is de waarheid van Gods woord te merken aan ons leven? Is het te merken aan ons hoe wij spreken, hoe we ons kleden, hoe we onze weg gaan door het leven, hoe we met onze naasten omgaan? Is het aan ons te merken dat wij dat woord van de Heere van kaft tot kaft geloven? Dat de Heer ons van de waarheid van dat woord, van A tot Z, heeft overtuigd en ons hart heeft overgebogen. Dat een ander aan ons kan zien dat wij leven in het besef, er is een God die het alles ziet en die vonnis doet niet alleen op deze aarde, maar ook als wij sterven bij het verscheiden van deze aarde. Dat het noodzakelijk is dat we tot bekering komen, dat we leren leven in de vreze des Heren. Denkt u niet dat het aan Henoch te zien is geweest, te merken is geweest, te horen is geweest in zijn wandelen met God? Dat het woord van de Heren niet alleen maar een boek in zijn hand was, voor zover het boek er toen was, maar dat het ook een waarheid geschreven was op de wanden van zijn hart en overtuiging. Zodat hij werkelijk een lichtend licht en een zoutend zout is geweest in zijn dagen. Mogen wij dat nou ook door Gods genade zijn? Is dat het waar we naar zoeken om dat te mogen zijn? Om wie de Heer is. Maar ook uit bewogenheid met onze naasten dichtbij en verder weg. Ik bid u, Vader, dat u Lazarus zult zenden naar mijn broers. Hem als een boodschapper uit de doden doet opstaan om mijn broers dit te betuigen. Zo lezen wij het toch. Dat hij hun dit betuigen. En wat is dit? De werkelijkheid van de buitenste duisternis. De werkelijkheid van door ongeloof verloren te gaan. De werkelijkheid van als wij geen acht geven op het woord des Heren, dat onze lamp zal worden uitgedoofd. De werkelijkheid van de verschrikkingen van de buitenste duisternis. En weet u, dan moeten we toch ook maar weer denken aan Hem. Gods enige geboren Zoon. Aan het kruis genageld. Als Hij in de werkelijkheid van de buitenste duisternis onder helse verschrikkingen En de aanvechtingen van de vorst der duisternis, het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat tekent ons toch de werkelijkheid, de ontzaglijkheid. Zend dan Lazarus, wiens naam getuigt van de genade Gods. Zend dan hem die gij bij name kent, opdat hij de boodschap uit zou dragen, opdat hij hun dit betuigen, het ontzaglijke, de waarheid ervan, opdat zij ook niet komen in deze plaats der pijniging. Wat maakt hun pijniging uit? Wel op zijn minst dit. Ik heb de weg geweten. Ik ben zo dichtbij geplaatst. Er is een bijzondere bemoeienis van de Heer in mijn leven geweest. In oud-testamentische termen, hij heeft mij laten besnijden. Nieuw-testamentisch, ik ben in de naam van de drie-enige God gedoopt. Onder de oude bedeling van zaterdag tot zaterdag, onder de nieuwe bedeling van zondag tot zondag en ook wel eens door de week. Onder zijn woord gebracht. En weet u wat daarvan geldt? Hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid, waar Christus ons wordt voorgesteld in zijn zielenlijden en lichaamslijden, voorgesteld in zijn gerechtigheid die God behaagt, voorgesteld in zijn gehoorzaamheid die de wet vervult, voorgesteld in zijn strafdragen tot blussen van Gods heilige toren, tot vervulling van Gods heilige wet, waarin hij ons wordt voorgesteld als de enige, maar ook een werkelijke weg om met God verzoend te worden, in een weg van recht en gerechtigheid, in een weg waarin God wordt verheerlijkt en zelfs de grootste der zondaren met God wordt verzoend. Hoe zullen wij ontvlieden, geliefden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Of wanneer wij weigeren ons van ons dwaze bouwen af te laten manen? Of wanneer wij weigeren ons als een dwaze maagd wakker te laten schudden? Hoe zullen wij ontvlieden? Zend toch Lazarus dat hij hem dit betuigen is en niet in die plaats der pijniging waar dat eeuwig mee in het aangezicht staart. Weet u, zijn eigen geweten is hem een ondraaglijke last geworden en gebleven. Gods barmhartigheden hem betoond tijdens zijn leven zijn voor hem een ondraaglijke last geworden, want ze hebben hem beschuldigd ieder ogenblik in die buitenste duisternis. Het is hem een ondraaglijke last geworden. Als daar in de buitenste duisternis de waarheid die hem van zaterdag tot zaterdag is gepredikt in de synagoge, en die hij mocht aanschouwen, ook in de middelen die de Heer nou gaf in de tempeldienst, hoe al die voorrechten hem beschuldigden, er bleef maar één schuldige over, niet God hoor. Zelf. Het was de plaats waar hij zelf voor had gekozen. Het was de plaats, ja, zult u zeggen, er is toch geen mens die voor de hel kiest. Als u dat zegt, bent u dan eigenlijk niet een vreemdeling van uw eigen hart? Als wij zeggen, maar een mens kiest toch niet voor de hel? Als de Heer ons door zijn lieve geest levend maakt en ontdekt aan onze boze natuur. Jazeker. Dan weet ik dat het hier van binnen leeft. Dat ik liever verloren ga dan behouden word. Door genade. Door het bloed van een ander. omdat ik leer het bedenken des vleeses, van dit mijn vlees, mijn boze natuur is vijandschap tegen God. En dat ik liever verloren ga, dan dat ik mijn zonden, mijn boze gewoonten, mijn liefhebben van mijzelf zou loslaten om als een verloren mens in het verlies van zijn eigen ik behouden te worden. Door een eenzijdige daad van Gods genade en ontferming. Beseft u het? Ik bid u dat u hem tot mijn broer zendt. En Abraham zeide tot hem: zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Een van de tekstverwijzingen brengt ons in Jesaja 8, vers 20. Een hele bekende tekst. Tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Of nieuwtestamentisch, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat die morgenster opgaat in uw harten. Zij hebben de wet, zij hebben Mozes, zij hebben die vijf eerste vijf boeken van het Oude Testament. En zij hebben de profeten. En dat is genoeg. Want daarin openbaart God als zijn getuigenis die drie stukken, die twee wegen en die ene naam. Zij hebben Mozes en de profeten. Dat is het geschreven woord van God in de dagen van de Heer Jezus Christus op aarde. Toen hij deze gelijkenis vertelde. Toen hij deze boodschap onderwees. U hebt het geschreven woord des Heren. En beseft u wel hoe groot dat voorrecht is. In de eigen gemeente een enkele zondag geleden. Naar aanleiding van, ik meen het vierde artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo opmerkelijk dat de Heere zijn woord heeft laten schrijven over een periode van 1600 jaar. 16 eeuwen van Mozes tot Johannes, de schrijver van het boek Openbaring. In die 1600 jaar heeft de Heere zijn woord laten opschrijven van Genesis 1 vers 1 tot Openbaringen 22 vers 21. En dan wordt er zo lieflijk beleden vanwege de bijzondere zorg van God. Die dat woord dat hij door zijn geest deed spreken heeft laten opschrijven. Beseffen wij hoe uitnemend groot het voorrecht is dat wij het gehele geschreven woord des Heren in ons bezit mogen hebben. Dat we het met ons mee kunnen dragen waar we ook maar naartoe gaan. Het Oude en het Nieuwe Testament, die 66 boeken, waarmee hij keer op keer, als ik denk aan de Heilige Oorlog van Bunyan, die 54 slingerwerktuigen, die 12 rammen, hoe hij met die 66 Bijbelboeken, vol van waarschuwingen, vol van dreigingen, vol van onderwijzingen, vol van de welmenende roepstem des Heren, vol van dat vriendelijk nodigen om toch in de weg der bekering behouden te worden uit genade alleen door het offer van een ander. En ze hebben het kunnen zien in de tempel. En ze hebben het kunnen horen uit Mozes en de profeten. En wij mogen het horen uit het Oude en het Nieuwe Testament. En wat is de vrucht ervan, geliefden? Bij mij, bij u. En zoals u thuis meeluistert. Wij hebben Mozes en de profeten, maar we hebben meer dan dat. Wij hebben ook de apostelen en de evangelisten. Een helder getuigenis, een duidelijke boodschap. En alles wat nodig is om behouden te worden, staat daarin beschreven. Het ontbreekt aan niets. Ja, zult u zeggen. Maar als de geest zich niet paart aan het woord, dat heeft David die beseft. We hebben die drie versies gezongen uit Psalm 119. Wat heeft David dat diep beseft. Leer mij door uw geest al de rechten van uw woord. Leer mij door dat goddelijk licht van uw woord. En door uw heilige geest ware wijsheid. Maar u gaat zich daar toch niet achter verschuilen. Alsof God in gebreken zou zijn gebleven. En u met recht onbekeerd bleef. Dat wij God zouden beschuldigen. Waar we zelf weigeren onze knieën te buigen. Om als een goddeloze voor God te knielen. Maar het is ook waar. Is dat uw worsteling? Heer. Dat harde hart. Dat verduisterde verstand. Mijn blindheid en mijn dwaasheid. Heer, ik weet er geen raad mee. Oh, dan wordt u ook vanavond nog aangespoord. Blijf toch bij de Heer aanhouden. En smeek hem toch, och schonk ge mij de hulp van uw geest. Want Heere, zonder zijn levendmakend, zijn onweerstandelijke werking, ga ik met heel mijn hart alleen maar de duisternis achterna. Kan ik mij alleen maar verharden, al zou er iemand uit de doden zijn opgestaan. Heer, ik heb hetzelfde hart als Farao. Ik heb datzelfde hart als die man die daar verloren ligt. Want om naar ons tweede punt te gaan. Als Mozes als Abraham heeft gezegd. Ze hebben het geschreven woord des Heren en dat is genoeg. Dan zegt hij nee. Nee. Ik weet iets beters. Ik weet iets wat beter zal werken. Wat meer zal doen. Wat het wel zal doen. Ik weet iets wat hem wel stil zal zetten. Ik weet iets wat hem wel tot bezinning zal brengen. Ik weet iets wat hun harde hart wel zal verbreken. Ik weet iets wat hun dwaasheid wel zal verlichten. Niet het woord. Dat is niet genoeg. Er moet wat anders bij komen. Er moet wat anders gebeuren. Als er nou iemand uit de doden zou opstaan. Dan. Als er nou iets heel bijzonders zou gebeuren. U kent de geschiedenis van het volk van Israël in Egypte. Farao heeft vele ernstige, tastbare waarschuwingen gehad. Het is hem ook helder aangezegd. Was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar het was om het zomaar te zeggen klip en klaar. De hand des Heren openbaarde zich. En de plagen gingen over Egypte land, de een na de ander. En soms leek het erop dat de man tot bezinning kwam. Ik heb gezondigd, de Heer is rechtvaardig, bid voor mij Mozes. En het leek erop dat zijn hart genegen was gemaakt. En dat hij zich neigde tot gehoorzaamheid. Maar we kennen allemaal de geschiedenis. 10 harde slagen. 10 wonderlijke oordeelswerken van de Heer. 10 ondubbelzinnige getuigenissen van zijn grote macht en goedheid. Telkens werd de plaag nog weer op het gebed van Mozes weggenomen. Telkens was er nog een einde aan de roede. Toch heeft hij zich niet bekeerd. Of denk eens aan het volk van Israël. Ze bij de Horeb staan. Ontzaglijke zaken hebben ze gezien. En ze hebben de stem des Heren gehoord, predikende zijn heilige wet. Ze hebben de berg zien beven, maar ze hebben ook zelf gebeefd. En meer zijn ze achteruit gedeinsd onder de openbaring van zijn majesteit. En hebben ze gesmeekt om een middelaar tussen God en hen. En er ging nog amper een maand voorbij. En ze stonden te dansen rondom het gouden kalf. En de meesten van hen zijn in de woestijn gevallen. Getuigt Psalm 95, omdat God vanwege hun ongeloof geen behagen in hen had. Aangrijpend, vindt u niet? Of denk aan die geschiedenis van die man die de naam van deze man uit de gelijkenis draagt. Lazarus, God is mijn helper. Hij redt mij keer op keer en de laatste keer dat hij mij redt, tilt hij mij boven het eeuwig verderf uit. En verlost hij mij van alle tijdelijk verderf. En helpt hij mij in en door en om Christus wil eeuwig nabij God te zijn. En vertroost hij mij met zijn hemels leven, met zijn eeuwige gemeenschap. En met de eeuwige verdiensten van mijn God en zaligmaker Jezus Christus. Lazarus werd opgewekt vanuit de doden. En hoeveel fariseërs hebben het gezien? Hoeveel zijn er getuigen geweest van het meest onmogelijke en het meest opmerkelijke in een zeker opzicht? Hebben hem in zijn grafkleding uitzien komen op de stem van de Heer Jezus Christus. En wat lezen wij dan in het evangelie? En zij beraadslaagden tezamen. Hoe lang heeft dat geduurd? 5 minuten? 10 minuten? Een halve dag? Niet lang in ieder geval. En zij beraadslaagden tezamen om hem, de Heer Jezus, te doden. En Johannes en Lazarus met hem. Weet u, de vijandschap van ons zondagsbestaan wordt niet teniet gedaan door bijzondere en opmerkelijke gebeurtenissen. Wat nodig is, is het levendmakende werk van de Heilige Geest. Die weet raad met onze boze natuur. Die weet door te dringen in die Egyptische duisternis. Die weet het licht te ontsteken waar wij het zelf zouden blijven uitdoven. En daarom zegt Abraham, het bij vernieuwing. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Het woord is genoeg. Door het verlichtende werk van de Heilige Geest, hoe lezen wij dat woord? Hoe komen we zondags op onder dat woord? Is het ons gebed dat de Heere toch dat woord in onze harten zou planten? Dat mogen wij toch geloven? Grond van Gods woord en verwoord in onze catechismus. Dat de Heilige Geest dat rechtvaardigend geloof in het hart ontsteekt door het heilig evangelie. Ja. Dan leren wij de wet in al haar kracht kennen. En ze werpt ons te neer in onze veroordeling. Kennen wij de kracht van de wet? Hebben wij het geloofd dat wanneer wij niet blijven in al hetgeen dat geschreven is, dat wij van hemelswegen vervloekt zijn? Maar werden wij nou ook geleid als een veroordeeld mens, als een die een goddeloos in de beleving van zijn hart voor het aangezicht van God is geworden, werden wij nou ook zo geleid tot die kruisheuvel Golgotha? En dat het evangelie in al onze druk, in al ons verdriet, in al ons zielsgemis, in al onze worsteling, in al het bidden en smeken om genade. Hoe daar het licht is opgegaan. En dat de Heere door het woord kwam te getuigen aan je hart. Maar deze heeft onze vervloeking op zich genomen. om mij met zijn zegeningen te vervullen. Kent u die Christus der schriften die in het gewaad van het woord zich openbaart aan het verslagen hart? Die zich openbaart aan degene die zich schuldig kent aan de eeuwige straf. Die de zondaarsliefde van God voor het hart dat bloed in schuld beseft, komt te openen. Het is het middel waardoor hij velt, maar het is ook het middel waardoor hij opricht. Als die ene naam ons in de bladzijde van het woord, waar eerder alles ons veroordeelde. Ik moet denken aan die vrouw waar ik van een week van las. Die vrouw als een moeder in haar gezin. De kinderen vonden haar schreiend boven haar Bijbel. En ze vroegen: moeder, wat is er toch? Moeder vertelde haar kinderen, ook kinderen, op elke bladzijde van de Bijbel lees ik mijn veroordeling. Elke bladzijde van de Bijbel zet me erbuiten. Elke bladzijde van de Bijbel zie ik het grimmige aangezicht van God tegen wie ik gezondigd heb. Maar weet u wat ze ook heeft mogen getuigen in het midden van haar gezin? Toen de Heere haar in de ruimte kwam te brengen. Toen ze die ene naam leerde spellen. En ze opnieuw onder tranen mocht getuigen hoe op iedere bladzijde van de Bijbel de genade van God haar in al zijn overvloed werd voorgesteld. En de wonden van Christus vloeiden van genade voor genade. En zij werd opgericht in zijn gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zo is Lazarus zalig geworden. Het is de enige weg voor mij en u, voor u en ons, om zalig te worden. Zij hebben het Oude en het Nieuwe Testament. Hen wordt verkondigd, wet en evangelie. En als we dan beseffen dat dat in de meest zuivere vertaling tot ons komt. Hoe zullen wij ontvlieden, geliefde, indien wij op zo'n grote zaligheid, waartoe wij ook nog vandaag worden geroepen, heden zo gij zijn stemmen hoort, geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Want hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Amen. Laten wij daar ook van zingen met Psalm 19. En daarvan het vierde vers. Des Heeren werd nochtans verspreid, volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeerd is, Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. 19 vers 4.
Heer, uw woord is ook deze avond uitgegaan, die aangrijpende gelijkenis van die dwaze man, zo rijk. En die gezegende man, zo arm naar de wereld, maar rijk in God. O Heere, leer ons die weg der bekering, die bekering van een verloren zoon en dochter tot u. En leer ons bij de aan- en de voortgang dat geloof van die bloedvloeiende vrouw, die van u, o Heer Jezus, hoorde in haar onuitsprekelijke ellendigheid. En die naam die in haar hart ontstak door uw geest, het geloof dat u machtig was en gewillig om ook haar, hoewel zij het niet verdiende, in haar nood te helpen. O Heere, dat geloof dat tot u leert uitgaan, nederig, dan bidden wij u, leer ons wat het is en geef dat we het mogen kennen, en wilt u ons op die plaats ook maar telkens weer brengen, dat wie u nederig valt te voet, aan u deze weg van bekering en geloof zal leren. Heere, leer ons dan die nederigheid, opdat niet straks het gehoorde woord ons tot een oordeel zal zijn. O geef, Heere, dat het ons nog in het heden der genade tot een voordeel mag wezen, door uw soevereine genade. Zegen zo het uwe, vergeef genadig het onze. Wilt u ons gedenken als we deze plaats verlaten, breng ons nog weer veilig over de gevaarvolle wegen thuis te plaatsen, waar verwacht worden als we alleen thuis komen. Heere, wees gij ons nabij. En mogen we ook nog wel in het bijzonder aan u opdragen, de gemeente met haar leraar en kerkenraad, die in het bijzonder aan deze plaats mag samenkomen voor uw heilig aangezicht. Heere, gedenk hen. Bijzonder ook de herder en leraar in zijn ambtelijke werk, tezamen met allen die hem lief en dierbaar zijn. Maar wilt u zo ook doen aan al degenen die ook het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting en die in dit comité zijn samengekomen. Nog Heere, werk nog genadig onder ons, opdat uw koninkrijk komen. Dat vragen wij u niet uit enige verdiensten, maar alleen vanwege hem, uw enige geboren zoon, die getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij tenslotte zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde van Psalm 25. Vragen allen te gaan staan. En uw harten met eerbied tot God te verheffen. Verlegen om zijn onmisbare zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde Gods. En de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.